Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en gespreid. Het is echter niet toegestaan de opname te wijzigen of te verkopen. Meer informatie en studies vindt u op de website www.petersteffens.nl.
Goedenavond allemaal. Is alweer de laatste van deze serie, de schaduwen van de Messias. Als je daarnaar kijkt, als je kijkt in de Bijbel, dan zijn er zoveel dingen die eigenlijk over de Messias spreken, die zo heenwijzen naar de Heer Jezus. Het is onmogelijk om dat in 3 avonden te behandelen, dus ook vanavond ga ik weer een greep doen. Maar ik hoop wel dat die greep helpt om met andere ogen naar de Bijbel te kijken. Andere ogen die verhalen te gaan lezen. Naar symbolen te kijken. En gewoon veel meer vragen te stellen. Ja, het is heel Joods om vragen te stellen. Rabbijnen vinden een goede vraag veel belangrijker dan een goed antwoord. Misschien moeten we gewoon ook daarmee beginnen met steeds vragen te stellen. Wat zou dit betekenen? Wat is de context? Zou daar een heenwijzing in zitten? En het laat eigenlijk zien hoe mooi dat woord van God in elkaar zit. En waar ik vanavond mee wil beginnen is, ik heb vorige week al iets gezegd over de tabernakel, dat die een heenwijzing is, een schaduw van de dingen in Gods heerlijkheid. Nou, daar kun je een jaar lang iedere woensdagavond over spreken. Wil je dat een beetje behandelen? Dat ga ik niet doen. Maar ik heb hier een plaatje gemaakt en dat helpt u misschien toch om een paar parallellen te zien, maar ook om wat verschillen te zien. Dat er verschillen zijn tussen die aardse tabernakel en die hemelse tabernakel. U zult zeggen, hoe kom je er nou aan dat er in de hemel een tabernakel is? Nou, dat lezen we in Openbaring 21. Dat staat in vers 3. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie de tabernakel, of de tent, hangt van je Bijbelvertaling af, de tabernakel van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hun zijn en God zijn. Dat is zo mooi. Het doel van de tabernakel was eigenlijk om al aan Israël te vertellen dat de Heere God in het midden wil wonen. Hij wil bij de mensen, wil hij zijn. En daar is een afschaduwing van. Nou, het is een beetje schematische weergave, het is ook niet op schaal, dus je moet er ook niet te veel aan ophangen. Maar ik wil wel wat van die verschillen wil ik opnoemen. Een van de dingen die opvallen is, als je leest in Exodus 39, vers 39, daar wordt over het koperen altaar en het koperen wasvat gesproken. Koper in de Bijbel is een symbool voor verzoening. Die verzoening is niet meer nodig, ja. En je ziet dat in de hemel, dat koperen altaar en de koperen wasvat, dat die niet meer genoemd worden. Maar wat er wel is, interessant is dat in 2 Koningen 25 vers 13 en ook in Jeremia 52 vers 17 en 20, dat het koperen wasvat ook de koperen zee genoemd werd. Nou, wat er wel is in het boek Openbaring, is een glazen zee. Ja? Dus een zee is er wel, maar niet meer van koper. Dat beeld van verzoening, dat is verdwenen. En ook zal dat geen gewone zee zal dat zijn. Wat we ons precies daarbij voor moeten stellen, dat is heel moeilijk te zeggen, want het gaat over een hele andere dimensie, een hele andere wereld dan waar wij in geleefd hebben. Wat ook opvalt, is dat in de hemelse tabernakel dat er geen voorhangsel meer is. Dat is verdwenen, wat eigenlijk al gesymboliseerd werd natuurlijk bij het sterven van de Heer Jezus en dat we vrij toegang hebben gekregen tot het heiligdom. En de Hebreeën schrijver die spreekt daar ook mooi over in Hebreeën 10 vers 20, dat we vrij toegang krijgen tot die troon van God. Wat ook mist, is die tafel met de toonbroden. Die stond aan de noordkant van de tabernakel. De noordkant was tevens de linkerkant, weet u wel, als je je oriënteert, als je kijkt naar het oosten, dan stonden de toonbroden aan de linkerkant. En de linkerkant is in de Bijbel de kant van het oordeel, ook de kant van de duisternis. Je ziet ook dat het tegenovergestelde, dat de rechterkant of de rechterhand, wat we Yamin noemen in het Hebreeuws, u kent dat woord natuurlijk wel, maar dat, ik bedoel niet die snoepwinkel, maar Yamin staat in het Hebreeuws voor het beste, voor het goede, voor de rechterhand. En aan de rechterkant van de tabernakel, daar stond de kandelaar, daar stond het licht. Het licht hoort bij het zuiden. In Israël staat namelijk de zon, net als in Nederland, in het zuiden. In tegenstelling tot het land waar mijn vrouw vandaan komt, want daar staat de zon altijd in het noorden. Ja? Dat is toch wel een gek idee als je daar voor het eerst, als je voor het eerst beneden de Evenaar komt, dan heb ik altijd het gevoel dat de zon de verkeerde kant op gaat. Ja? Want wij zijn gewend naar het zuiden te kijken en dan gaat de zon altijd naar rechts. Maar als je onder de Evenaar bent, gaat de zon altijd naar links. Die tafel met toonbroden aan die kant van het noorden is daar niet meer. We komen er later op terug als we naar het verhaal van Jozef kijken. Maar is het brood dan helemaal niet meer aanwezig? Ja, het brood is wel aanwezig, maar in de vorm van de Heer Jezus, die zelf het brood des levens is, die ook Immanuel is, die God met ons is. We zien dat de zevenarmige kandelaar, dat die wordt vertegenwoordigd door de zeven fakkels die we tegenkomen in Openbaring 4 vers 5. Het reukofferaltaar komen we ook tegen in Openbaring 6 vers 9. En we zien dat het reukofferaltaar bestaat uit de zielen van de heiligen die hun leven gegeven hebben voor de Heer Jezus. En de offers bestaan uit de gebeden die de heiligen opzenden naar de Heere God. Dat is als een reukwerk voor de Heere God. Daarover lees je in Openbaring 5 vers 8, 8 vers 3 en 4. De ark die in de hemel is, de hemelse ark, is eigenlijk bedoeld om een verbinding te maken met de aardse ark. De aardse ark was niet alleen de plaats voor verzoening. We lezen ook dat het de plaats was die de voetbank is van de troon van God. Ik heb dat volgens mij de eerste avond al uitgelegd. Er is één plek die hemel en aarde verbindt. Dat is Jeruzalem. Ja, en die ark des verbonds, die wordt in de Bijbel een aantal keren, bijvoorbeeld 1 Kronieke 28 vers 2, de voetbank van de troon van de Heere God genoemd. Het is de plek waar hemel en aarde elkaar raken. Nou, dat kon alleen maar als daar ook verzoening plaatsvond. Dat is de enige manier dat hemel en aarde elkaar kunnen raken. Je leest dat ook in Ezechiël 43 vers 7. En daar is het ook een vervulling van. Dan zegt de Heere God tegen Ezechiël, profeteert dan: mensenkind, dit is de plaats van mijn troon. Dit is de plaats van mijn voetzolen. Waar ik voor eeuwig wil wonen onder de Israëlieten. Zij die van het huis van Israël zijn, zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen. Zij hun koningen met hun hoererij en met hun dode lichamen van hun koningen op de offerhoogte. Heere God moest zijn heerlijkheid terugtrekken uit Israël, omdat Israël notabene op die tempelberg de koningen ging begraven. Ze gingen daar boomstammen gingen ze neerzetten, wat het beeld was van de opgerichte mannelijke penis. En ze gingen allerlei afgoden daaraan bidden. Maar de Heere God zegt, er wordt afgerekend met al die afgoderij die daar geweest is. En dit is de plek van mijn troon, daar wil ik wonen. Daar staan mijn voetzolen en daar wil ik wonen tot in eeuwigheid. Wat een geweldige belofte is dat. Nou, dus dit even heel in het kort als voorbeeld hoe de tabernakel een weerspiegeling is, een schaduw is van het hemelse. En de priesterdienst in de tabernakel natuurlijk alles te maken heeft met de bediening van de Heer Jezus. We hebben het steeds over de schaduwen. Nou, hetzelfde zien we bij de stammen van Israël. Ik heb vorige keer al verteld, en velen van u weten het ook wel, dat de stammen in groepen van drie rondom de tabernakel lagen en dat ze allemaal een vlag hadden. Iedere lag gelegerd onder zijn eigen vlag. Maar als je kijkt naar alle stammen en naar hun namen en naar de betekenis, misschien kunnen we de tweede dia laten zien, dan zie je dat als je die namen gaat vertalen, dat ze allemaal heenwijzen naar de bediening van de Heer Jezus. Dus ook de namen van de zonen van Jacob wijzen allemaal naar die bediening. Ik heb een overzicht gemaakt, net als de vorige keer. Ik weet niet of voor degenen die op de website geweest zijn. We proberen alle plaatjes op de website te zetten. Dus als u thuis nog een keer wilt nabeluisteren, kunt u thuis ook de plaatjes bekijken. Maar de stam Ruben. Ruben is eigenlijk een zinnetje, hè? Reuben, kijk eens, een zoon, zie de zoon. Simon, Shimon in het Hebreeuws, betekent hoor hem, luister naar hem. Levi betekent aankleving, verkleef aan hem. Juda, Jehuda is lofprijs, prijs hem. Yisachar, daar, u kent het woord Shacharar wel, ja. Nou, dat heeft met handelen heeft dat te maken. Het heeft soms ook met chagor te maken, met zwart. Soms mensen die een beetje het in het verborgene doen. Beide woorden zijn een beetje in dat Nederlandse woord terechtgekomen. Maar Yisachar heeft te maken met loon. Het brengen van een beloning of van loon. Zebulon, Zwoelon in het Hebreeuws, betekent hij woont onder ons. Yosef betekent onder meer, hij zal toevoegen. Dat is een van de betekenissen van zijn naam. Die anderen zullen we later nog zien. Benjamin, nou dat weet u nu allemaal wat dat betekent. Ben is zoon. En Jamin is dus de zoon van zijn rechterhand. Dat is het mooiste wat je van iemand kan zeggen. Dat iemand de zoon van je rechterhand is. Dan betekent rechter. Naftali betekent mijn strijd of streven. Gad betekent gelukzaligheid en Asher of Asser, hoe u maar noemt in het Nederlands, betekent blijdschap. Dan had Jozef had ook nog twee zonen, die later ook stammen van Israël vormen. Dat zijn Menashe en Ephraim. Menashe, dat betekent het doen vergeten van de moeite. Dat wordt uitgelegd in Genesis 41 vers 51... En hij had trouwens een vlag met een woudos daarop, een symbool van kracht. En Ephraim was die andere zoon. Ephraim, heb ik al eerder verteld, betekent dubbele vruchtbaarheid in het land van ellende. Want dat is de context waar het in staat in Genesis 41 vers 52. En daar stond een stier op, wat ook het beeld van kracht en van vruchtbaarheid is. Nou, als we naar dia 3 gaan, dan zie je dat al die namen alles, allemaal heenwijzen eigenlijk naar de Heer Jezus en naar zijn bediening. Zie de Zoon, hoor hem, verkleef aan hem en prijs hem. Hij brengt het loon, woont onder ons en voegt ons toe. De Zoon van zijn rechterhand, de rechter in de strijd, de brenger van geluk en blijdschap. Hij doet de moeite vergeten en geeft dubbele vruchtbaarheid in het land van ellende. Is dat niet mooi? En dan zie je al die namen, vooral als je weet hoe ze al die kinderen geboren zijn. Dat zijn hele verdrietige verhalen allemaal. En dan zie je hoe de Heere God in staat is om het verdriet om te keren. En daar vreugde van te maken. Ja? En dat is een van de dingen die we zien in de Bijbel en in deze namen. Nou, nogmaals, ik heb vorige keer ook al gezegd, als u dus namen tegenkomt in de Bijbel, koop een Bijbelse encyclopedie. En ga gewoon opzoeken wat die namen betekenen. Ja? Want het heeft heel vaak wat te vertellen. Ook als een naam niet genoemd wordt, heeft het natuurlijk ook wat te vertellen. De naam van Farao wordt bijvoorbeeld nooit genoemd. Waarom niet? Omdat Farao zijn titel, betekent letterlijk groot huis. Maar omdat het niet om een specifieke farao gaat, maar het gaat om datgene wat die farao vertegenwoordigt. Het is de macht van slavernij, de macht om mensen gevangen te houden. Dus dat is belangrijk om ook daarop te letten. Waarom worden soms namen niet genoemd? Stel vragen als u de Bijbel leest. Ja? Nou, als uiteindelijk de eerste generaties beginnen. We hebben vorige keer hebben we gelezen over Adam en Eva, de eerste mensen. En we hebben gezien hoe zij uitzagen naar de Messias. En we zien dat uiteindelijk mensen de Heere God beginnen te aanbidden. Dat lezen we al heel vroeg, dat mensen de Heere God bij zijn naam gaan aanbidden. De vierletterige naam, Yud, He, Vav, He. Maar wat de naam van de Heere God werkelijk betekende, was niet bekend aan de mensen. Er was altijd een grote afstand tussen de mens en tussen de Heere God. En de eerste mens aan wie de Heere God geopenbaard heeft wie hij werkelijk is, wat de betekenis van zijn naam is, ja, dat was Mozes, hè. Ik denk dat niemand anders zo dichtbij geweest is en dat zo heeft ervaren en ook zo de naam van de Heere God uit zijn eigen mond gehoord heeft. Dat, ik vind het nog altijd Zulke indrukwekkende verhalen als ik dat lees in de Bijbel. Ja, dat kan je iedere keer weer opnieuw lezen. Wat is dat onvoorstelbaar mooi om dat te zien. Maar wat heel apart is, is dat de naam van de Heere God bestaat uit 4 letters in het Hebreeuws. Een joetje, een heitje, een waf en weer een heitje. Ja, J-H-W-H. Als je dat bij elkaar optelt, is dat precies het getal 26. Dat getal 26 zegt u misschien helemaal niets, maar het getal 26 is een watermerk wat de Heere God in de Tora heeft gelegd om te laten zien dat zijn woord betrouwbaar is. Je weet, met geld vandaag de dag, je weet nooit zeker of het allemaal goed is. We kunnen het heel goed namaken, maar een van de dingen die toch nog altijd moeilijk zijn om na te maken, dat is het watermerk. Maar je kunt het watermerk normaal niet zien, alleen als je het tegen het licht houdt. En zo is met de Bijbel ook. De Heere God heeft er iets ingeweven, dat je alleen als je zijn woord goed bestudeert en daar echt heel goed naar gaat kijken, dan ga je dat ontdekken. En ik wil een paar van die schoonheden willen laten zien. En één voorbeeld daarvan is dat de Heere God zijn naam pas openbaart in de 26e generatie vanaf Adam. Met andere woorden, als 26 generaties compleet zijn, het getal van zijn naam, dan openbaart hij de betekenis van zijn naam. Maar wat is nou zo interessant, als we kijken in Genesis, dan vinden we een aantal geslachtsregisters. En het eerste geslachtsregister heeft precies 10 generaties. Dat zijn de 10 eerste letters van de naam van de Heere God. Het tweede geslachtsregister voegt daar 5 generaties aan toe. Dat gaat tot Peleg. 5, het heitje, is de tweede letter van de naam van de Heere God. Dus op een of andere manier is in de geschiedenis, in de mensheid, is die naam van de Heere God ook neergelegd. En misschien kunnen we het zien, eerst dia 4. We hebben vorige keer al gekeken naar de betekenis van die namen. Ik heb niet de tijd om al die namen te gaan vertalen en wat ze betekenen allemaal. Dan hebt u nog een stukje huiswerk. Of ik moet een andere keer daar weer mee verder gaan. Maar u weet dat de eerste 10 generaties, en dan is er ook een breuk. Ja, daar is de vloed, daar is een breuk. Maar de Bijbel geeft in het eerste geslachtsregister 10 generaties van Adam tot Noach. Dat staat voor het joetje, de eerste letter van de naam van de Heere God. In het tweede geslachtsregister wat we tegenkomen in de Bijbel worden er 5 generaties aan toegevoegd. Dat begint bij Sem. Sem heet in het Hebreeuws Shem. Shem betekent naam. Maar Shem is ook degene die de weg wijst naar de naam, naar de Heere God zelf. Uit hem zijn de Semieten voortgekomen, maar ook de nakomeling als het geslacht verder gaat. Het loopt niet via de lijn van Javed, het loopt niet via de lijn van Gam. Alleen via Sem kom je uit bij de naam van de Heere God. Is dat niet apart? Ja? Het zit heel precies in elkaar allemaal. Dus Sem wijst de weg naar Hashem. Naar wie? Hashem is een Hebreeisme voor de naam van God. Ja, heel veel Joden die Gods naam niet willen noemen, zeggen Hashem. Baruch Hashem, gezegend is de naam. Ja? Nou, van Sem tot Peleg zijn 5 generaties. 5 is de Hebreeuwse letter, misschien kunnen we de tweede, ja, is wel, laten zien. Dat is de letter He, is dat. Peleg, er wordt verteld dat in zijn dagen het land of de aarde verdeeld werd of gespleten werd. Peleg komt van een werkwoord wat letterlijk betekent splijten. Als je hout gaat hakken, dan splijt het eigenlijk in tweeën. En Peleg betekent splijting. Weet je wat nou zo interessant is? Dat zijn naam precies de splijting is van de naam van de Heere God. Want de naam van de Heere God bestaat uit 2 delen. En het eerste deel van de naam van de Heere God is de korte vorm. In de psalmen kom je hem heel vaak tegen. Dat is de naam Ja. Ja is de korte vorm van de naam van de Heere God. Maar het heitje zijn 5 generaties. Maar dan wordt die naam van God wordt gespleten. Ja, dus je hebt dan die korte vorm van de naam van de Heere God. Wat nou zo interessant is, is dat de derde letter van de naam van de Heere God is de Hebreeuwse letter Vav. En misschien kunnen we de volgende laten zien. Van Rehu gaat dat tot Isaac. Dat is de derde letter van de naam van de Heere God. Dat is de letter Vav. Daar ga ik straks meer over vertellen. Dat zijn 6 generaties. Je zou kunnen zeggen dat die eerste twee letters tot aan Peleg eigenlijk spreken over de tijd van het oude verbond. En daarna komt er iets nieuws. Komt er een splijting. Gaat er een andere wereld gaat er beginnen. En die wereld begint met een zes, met een waf. Een waf betekent onder andere een haak. Degene die Hebreeuws kennen weten dat wel. Die waf heeft welke getalswaarde? Zes. Zes, zegt de Bijbel, is een mens. Het gaat over een mens. En die mens brengt ons naar Isaac toe. Nou, met Isaac is er iets heel bijzonders aan de hand in de Bijbel. Want hij zou geofferd moeten worden op dezelfde berg waar de Heer Jezus later zijn leven heeft gegeven. Ik heb de eerste avond al uitgelegd dat de berg Sion, de Bijbelse berg Sion, of de tempelberg, die heeft drie toppen overigens, waarvan de noordelijkste top het hoogst is, 777 meter boven zeeniveau. Die toppen kan je niet goed meer zien, want Jeruzalem is zo vaak verwoest en ze hebben die dalen met stenen allemaal opgevuld. Dus je ziet daar niet zoveel meer van als je vandaag de dag kijkt. Maar aan de noordkant van die berg, daar zijn stenen weggehakt om dat huis van de Heere God te bouwen. Nou vertelt de Joodse overlevering dat Isaac geofferd moest worden aan de noordkant van die berg. Hebben Joden dat zomaar verzonnen? Nee, dat komt omdat er in Leviticus staat dat de ola, het opstijgende offer, altijd aan de noordkant van het altaar geslacht moet worden. In Leviticus 1 vers 11 kun je dat vinden. Joden brengen versen met elkaar in verband in de Bijbel, ja? En als de Heere God de ene keer iets zegt en de andere keer iets zegt, dan gaat hij het niet de ene keer op A doen en de andere keer op B doen. Dat zien we ook in deze avond, dat alles bij elkaar aansluit. En ze zeggen, als Isaac daar dan niet geofferd wordt uiteindelijk, en eerst wordt er al iets heel profetisch natuurlijk gezegd, want hij vraagt aan zijn vader, vader, waar is het lam? En dan zegt Abraham die profetische woorden, de Heere God gaat in het lam voorzien. Het lam. Er staat niet een lam, maar de Heere God gaat in het lam. Hase staat er in het Hebreeuws. Dat wijst naar de Heer Jezus. Dat lezen we in het Nieuwe Testament, dat Abraham de dag van Christus gezien heeft. En later zegt Abraham ook, als het allemaal voorbij is, de Heere gaat zelf op deze berg voorzien. Maar in plaats van Isaac is daar dat dier geofferd en de rabbijnen zeggen aan de noordkant van die berg is die as nog steeds verborgen. En het Hebreeuwse woordje verborgen is tsafun. Tsafun is taalkundig verwant aan het woordje tsafon, wat noord betekent. Het noorden in de Bijbel is de kant van het oordeel, dat heb ik straks al uitgelegd. En de tsafun heeft te maken met dat oordeel. Het woord noorden in het Hebreeuws komt van een stam die ook verbergen of verstoppen onder meer betekent. Maar de tsafun is degene die de zedermaaltijd wel eens gevierd hebben. Wie van u heeft de zedermaaltijd wel eens gevierd? Nou, dat is een heleboel, ja. Dan weet u dat die uit 15 onderdelen bestaat. 15, de korte vorm van de naam van de Heere God. Ja, ja, je hebt 15 generaties van Adam tot Peleg, ja. En die maaltijd bestaat uit 15 verschillende onderdelen. Nou, één van die onderdelen, die heet het tsafun. Weet iemand toevallig wat er met het tsafun gedaan wordt? Dan wordt er iets speciaals gegeten. Weet iemand het toevallig uit zijn hoofd, of niet? Zie je? Dan wordt de afikoman wordt dan gegeten. Nou weet ik niet of iedereen weet wat de afikoman is, maar op een bepaald moment in de maaltijd worden drie broden worden er genomen, waar notabene een bedekking over ligt, ja? Je gaat iets doen waar een bedekking over ligt. En als je als Jood de Heer Jezus leert kennen, ga je opeens snappen waar het over gaat. En dan wordt die bedekking weggenomen. Maar er zijn drie broden. Daarvoor wordt de middelste, de middelaar, die wordt ertussen uitgehaald. Die wordt gebroken. En daarna wordt die in doeken gewikkeld en wordt die verstopt. En bij de tsafun, die volgens de rabbijnen te maken heeft met dat offer van Isaac aan de noordkant van de berg, tijdens de tsafun wordt dat brood opgegeten. Nou, dat is onvoorstelbaar als je dat ziet. Want wij weten dat de Heer Jezus, die de middelaar is tussen God en tussen de mensen, dat Hij gebroken is voor onze zonde. Hij is in doeken gewikkeld, wat je letterlijk doet tijdens deze maaltijd. Hij is in het graf gestopt en ze gingen Hem zelf zoeken. Ja, in het Joodse gezin mogen vaak de kinderen op zoek van waar is de afikoman, wordt dat dan genoemd. Dat stuk brood, waar is het verstopt? Ja, en uiteindelijk wordt dat gegeten. En dan zie je hoe al deze dingen samenhangen en hoe dat heen wijst naar dat offer. Dat heeft allemaal met Isaak te maken. Nog even voor degenen die het misschien niet weten. Isaak was geen 12 of 13 jaar. Je wordt door de Bijbelvertalingen op het verkeerde been gezet. Want veel Bijbelvertalingen hebben de knaap of de jongen of dat soort dingen staan. Maar het Hebreeuwse woord wat daar gebruikt wordt, wordt ook gebruikt voor de knechten van Abraham die meegegaan zijn. Denkt u echt dat Abraham als knechten voor zo'n lange reis, heeft 3 dagen door bergachtig gebied gereisd, dat het kleine jongetjes zijn geweest? Vergeet het maar. Het Hebreeuwse woord Naar, wat daar gebruikt wordt, betekent een jonge, ongehuwde man. En Isaak, dat vinden we ook zo in de Targum, in de Aramese vertaling, Isaak was in de 30 dat zijn vader hem zou moeten offeren daar op de berg. Het zou toevallig zijn dat de Heer Jezus ook in de 30 was toen hij zijn leven ging afleggen. Sterker nog, ik geloof dat Adam, toen hij gezondigd heeft, ook in de 30 was. Ja? Maar 30 is ook de leeftijd dat je volgens de Bijbel verantwoordelijk bent. Dat je volgens de Bijbel volwassen bent. Ja? De leeftijd dat je mag dienen als een priester in de tempel. Je werd van je 25ste tot je 30ste opgeleid, maar vanaf je 30ste dan begon het. Ja? Dus die heenwijzingen, die schaduwen, die zijn zo krachtig. Je moet thuis Genesis 22 nog maar eens lezen. We hebben ook een artikel over op de website staan over dat verhaal van Isaak. Maar die derde letter van de naam van de Heere God wijst dus naar Isaak, naar dat offer. Maar 6 is het getal van een mens. Het gaat over de Heere Jezus die zijn heerlijkheid heeft afgelegd en die de gedaante van een mens, een 6, heeft aangenomen. Zodat hij onze straf kon dragen. Dat is de derde letter van de naam van de Heere God. Van Isaak tot Mozes, nou maar ik ging de laatste afbeelding. Dan krijgen we, begin bij de 22e generatie, dat is Israël. Hij krijgt een nieuwe naam van de Heere God. Hij heette natuurlijk Jacob, oorspronkelijk. Wat misschien heel leuk is, is als je van Adam tot Israël alle Hebreeuwse namen neemt. En je kijkt wat de getalswaarde van die namen is. Maar dan moet je wel de nieuwe namen nemen die de Heere God ze gegeven heeft. Dan kom je precies op 7000 kom je uit. Mooi, hè? Dat betekent dat als er 1 letter weg zou zijn gevallen, zou het niet meer kloppen. Ja, het klopt zo precies. Het zit zo mooi allemaal in elkaar. Want bij Israël, daar gaat eigenlijk een nieuwe lijn gaat daar beginnen. En dan krijgen we 5 generaties. De letter 5, misschien moet ik dat nog even uitleggen, is de letter He is dat. Een He, u kan dat rechts zo mooi zien, de He heeft een gaatje erin. Dat is een letter die open is. Weet u waarom? Het is een letter waar adem, geest, wind uit moet komen. De 5 in de Bijbel, net als de 50, Pentecoste, Pinksteren, de 5 en de 50 en ook de 500 hebben altijd te maken met dingen die van de geest zijn. Met dingen die van het hemelse zijn, wat buiten het aardse gaat. Abraham krijgt ook die He in zijn naam. Hij heette Abraham en zijn naam wordt Abraham. Die ademstoot van de Heere God krijgt hij in zijn naam. En zijn vrouw Sarai krijgt dat ook. Ja? En wat gebeurt er bij Sarai? Haar naam eindigt met een joetje. De Heere God haalt het joetje eraf, knipt het in 2 heitjes. Sarah krijgt het ene heitje terug en die andere wordt toegevoegd aan de naam van Abraham. Zo wordt het Abraham. Dus ze raken zelfs geen getallen of letters zoek in de Bijbel. Ja? Zo mooi zit het in elkaar. Nou, dat is voor de fijnproevers van vanavond. Ja? Maar de He gaat dus over de geest van de Heere God. Bij het nieuwe verbond zien we dat het begint met de 6. Met de Heer Jezus die als dienstmecht gekomen is als mens. Maar de naam van de Heere God is niet compleet. Totdat ook de Heilige Geest gekomen is. Die laatste letter hoort erbij. En pas dan is de naam van de Heere God compleet. En ik geloof dat wij ook de Heere God nooit ten volle zullen kunnen kennen als wij niet deel hebben, als we niet zien wie de Heere God als Vader is, als Jud-He, als ja, zoals hij geopenbaard wordt in het eerste deel van de Bijbel. Maar dat we hem ook niet kunnen kennen zonder de Zoon. En dat is belangrijk, dat is ook een belangrijke boodschap voor Joden. Maar de Heer Jezus zegt, het is beter voor jullie dat ik naar de Vader ga, want ik ga jullie een andere Menachem, een andere Noach, een andere trooster ga ik jullie sturen. De Heilige Geest. En dan hebben de 26 generaties hebben dan compleet. En dan zijn we bij Mozes aangekomen. En precies zoals Yud-He-Vav-He compleet is, openbaart de Heere God zijn naam. Is dat niet bijzonder? En dat is maar een klein stukje. Degene die mij kennen weten wat ik uren daarover door kan gaan en meer van dit soort voorbeelden kan laten zien. Maar wat je ziet is dat de Bijbel dus heel precies in elkaar zit. Dat we niet te maken hebben wat mensen vertellen. Nou ja, het is een beetje een samenraapsel van verschillende dingen. En de Joden hebben allerlei dingen overgenomen van andere volken. Ik geloof als we parallellen zien bij heel veel andere volken dat het andersom is gegaan. Ik geloof namelijk dat de duivel de naaper is van de dingen van de Heere God. En dat wij als kinderen van God niet de dingen vanuit de wereld hoeven na te apen. Ja? Wij mogen bezig zijn met het echte. En ik geloof nog steeds dat de Bijbel het woord van God is. En dat we dat daarin kunnen vinden. Ja? Pelleg, daar gaat is die overgang. Die wijst ons de weg naar het nieuwe verbond. Nou, die letter Vav, die komen we ook tegen. Ik heb het volgens mij vorige keer al even gezegd, maar niet laten zien. Het is ook de middelste letter van de Torah. De 5 boeken van Mozes. Joden houden van tellen. U weet dat een schriftgeleerde in het Hebreeuws een teller heet, een sofer. Ja? De sofer ging namelijk, als hij schreef, u weet ondertussen dat al die Hebreeuwse letters, dat het getalletjes zijn. Dus als jij een boek aan het schrijven bent of een rol aan het overschrijven bent, dan ben je ook met getallen ben je bezig. Sterker nog, ze gingen de letters tellen steeds om te kijken of ze niet een letter vergeten hadden. En ze hadden nog een ander systeem. Want mensen zeggen, ja, waarom is het nou zo belangrijk, die getalswaarde van die letters? Nou, dat was de ouderwetse spellingscontrole in die tijd. Want we hebben in het Hebreeuws bijvoorbeeld 2 letters die je kan gebruiken als een klinker A bijvoorbeeld. Dat kan de Ein zijn, dat kan de Alef zijn. Of we hebben 2 letters T in het Hebreeuws, de Tet en de Tav. Dus je kan het aantal letters wel goed hebben, maar je kan toch een spelfout gemaakt hebben. Ja? Hoe kom je daar nou achter? Door de getalswaarde van een zin te berekenen. Dan zie je dat misschien wel het aantal letters klopt, maar als het getal niet klopt, weet je dat je een spelfout gemaakt hebt. Dat is een geweldig systeem, ja. En dankzij dit systeem, dat we ook zo mooi, voor duizenden jaren geleden opgeschreven, dat woord van God is overgeleverd. Dat is echt een heel groot wonder. Nou, wat zo mooi was, als die sofrim, die tellers, later gingen voorlezen, want zij waren ook degene die konden lezen, en die gingen dus ook voorlezen. Voorlezen was niets anders dan opnieuw tellen. En je gaat dus heel ver tellen. En daar komt het Nederlandse woord vertellen ook vandaan. Tellen en vertalen, vertellen is in heel veel talen, zo ook in het Hebreeuws, taalkundig verwant aan elkaar. Ja? Maar daardoor wisten de Joden, oké, de Torah heeft 5845 versen, gaat maar natellen. Ja? Het middelste vers is Leviticus 8, vers 8. Het aantal woorden in de Torah is 79.976. Ja. Dat betekent, dat is een even getal, dat betekent dat er 2 middelste woorden zijn. Ja. Dat is een even getal is, die 2 middelste woorden zijn Darosh en Darash. Dat is in Leviticus 10 vers 16, waar Mozes naarstig op zoek is naar een zondebok voor een zondoffer. Maar de middelste letter, die vinden we in Leviticus 11 vers 42. En dat is een letter Vav in het woord Gagon. En misschien kunnen we die even laten zien. Even kijken, ja. Ja, ik kan even de vorige dia misschien nog laten zien. Hier zie je nog een keer het overzicht, hoe die namen dus de letters vormen. Van Adam tot Noach is 10 generaties, is de eerste letter van de naam van de Heere God. Van Sem tot Peleg is 5 generaties, is de tweede letter van de naam van de Heere God. Van Rehu tot Isaac is 6 generaties en dan weer 5 generaties. En dan is de naam van de Heere God JHWH compleet. En dan openbaart hij zijn naam. Mooi, hè? Nou, het middelste letter van de Hebreeuwse Bijbel, Leviticus 11, vers 42, gaat natuurlijk om de Hebreeuwse Bijbel. Hè? Je moet niet de letters gaan tellen in de Nederlandse Bijbel, dan klopt dat niet. Ja, er zijn mensen die komen dan met dat soort dingen, die zeggen het klopt niet. En dan zeg je, wat heb je dan geteld? Ook een Nederlandse Bijbel geteld. Nee, het gaat echt om het Hebreeuws. Nou, het middelste letter bevindt zich in het woord gachon. En het woord gachon is buik in het Hebreeuws. Maar wat opvalt, en daarom heb ik die letter rood gemaakt, rechts zie je op de rol hoe groot die waf zou moeten zijn. Ja? Ik weet dat wat omlijnd is. Ja? Maar als u links kijkt, ziet u dat die letter waf heel veel groter is. In de Torah zijn op een aantal plekken letters, dat is alleen op de rol, vind je dat. Sommige gedrukte Hebreeuwse Bijbels doen dat ook, maar niet allemaal. Maar op de Torahrol is dit altijd zo. En een aantal letters zijn groter dan de normale letters en sommige letters zijn kleiner. Nou, dus allemaal zit daar een verhaal aan. De eerste letter bijvoorbeeld van de Bijbel waarmee die begint, de bet, is al groter. En die heeft ook 4 kroontjes. Allemaal grote uitzonderingen. En er zit bij iedere letter die anders is, zit een verhaal. Nou, dat is ook bij deze letter. Maar ik laat het u zien, omdat velen van u natuurlijk nooit zoiets te zien krijgen. En dat je kan voorstellen hoe dat is. Nou, allereerst is het goed om te weten dat die letter Vav, we weten ondertussen al, hij staat voor het getal 6. Ja? Dus als wij tellen, als je mijn Hebreeuwse Bijbel hebt en ik zoek Jesaja 6 op, dan ga ik dus naar hoofdstuk Vav. Ga ik in de Hebreeuwse Bijbel, ja? Want dat is 6. Nou, het woordje Vav in de Bijbel is ook het woordje en. Ja? We spreken het dan meestal als we of wa, spreken we het uit. Ja? Maar het is ook het woordje en. Dus je komt de Vav heel vaak tegen in de Bijbel, ja? Zeker in het Hebreeuws. Maar een waf kan ook een zelfstandig naamwoord zijn. Een waf is ook het Hebreeuwse woord voor een haak. Dat kan je trouwens aan de vorm van de letter ook wel zien. Als je de letter kantelt, dan kan je hem zo in de muur slaan en er een schilderij aan ophangen. Ja, toch? En we komen die waf, meervoud wavim, ja, komen we ook tegen. Bijvoorbeeld in het gedeelte in de Bijbel dat spreekt over de tabernakel. Als daar allemaal gordijnen gemaakt moeten worden, die moeten allemaal aan wafs, aan haken opgehangen worden. Dus dan kom je dat heel veel kom je dat tegen. Nou, wat zo interessant is, is dat dus de middelste letter van de Torah, dat die groter is, dat hij eigenlijk scheiding maakt tussen de eerste helft en de tweede helft van de Torah, maar hij maakt die scheiding in het woordje gachon. Gachon is in het Nederlands, als je Leviticus 11 vers 42 zou opzoeken, is het woordje buik in uw vertaling. Ja? Waar gaat dat vers over? Dat vers, de context is daar, alles wat op zijn buik kruipt. Ja? Kol holech al gachon staat er in het Hebreeuws. Alles dat gaat op zijn buik. Of letterlijk kan je ook vertalen wat gebukt gaat. Wat is de context? Het gaat over dingen die niet kosher zijn. Dingen die niet voor consumptie geschikt zijn. Ja? En daar horen onder andere dieren bij die op hun buik gaan. Nou, de rabbijnen maken meteen een verbinding natuurlijk naar het verhaal van Genesis. Want wordt er in Genesis gezegd, wie moet op de buik gaan? De slang. Ja? Om die reden is het dus niet kosher om slangen te eten. Ja? Even iets over het kosher en niet kosher. Dit zijn voedingsvoorschriften. Het betekent niet dat je met al die dieren geen andere dingen mag doen. Sommige mensen weten dat niet. Tot mijn verbazing, wij waren in Italië in een synagoge en veel mensen daar wisten het niet eens. Maar het varken wordt gebruikt om de Torah te maken, de Torahrol te maken. De vellen van een Torahrol, die worden van perkament gemaakt, maar de bladeren worden aan elkaar genaaid met een draad die afkomstig is van het varken. Waarom, zult u afvragen? Nou, daar zit een les in. En de les is dit. De Heere God zegt wel in zijn woord dat je het varken niet mag eten, dat het niet kosher is om te eten. Maar er is niets wat de Heere God gemaakt heeft dat waardeloos is. En juist om te laten zien dat alles wat de Heere God gemaakt heeft van belang is, wordt het varken gebruikt om de Torahrol te maken. En dankzij het varken hangt Gods woord aan elkaar. Is dat niet mooi? Ja? Dus misschien toch wel leuk, omdat dit minder bekend is. Een van de Bijbelverklaarders, Rashi, maakt dus een verbinding met het verhaal van de slang die op zijn buik moet gaan. Wat je eigenlijk hier ziet, en zo kijken de rabbijnen er ook naar, is dat die buik, die wordt hier gebroken. Dat woord buik wordt in tweeën gesplitst door die waf, die grote waf die daarin staat, die haak, die wordt er als het ware, wordt die erin getimmerd. Dit is die heenwijzing naar de Messias, die zes, weet je wel, die naar de aarde is gekomen om een haak te worden tussen de Heere God en tussen ons als mens, om die middelaar te zijn. Maar hij is ook diegene die uiteindelijk die slang gaat vernietigen en daarmee af gaat rekenen. Nou, ook daar zie je weer die heenwijzing naar de Messias in zo'n letter. Die waf kom je ook tegen in het boek Esther bijvoorbeeld. Daar vind je een grote letter waf in Esther 5 vers 10... En daar gaat het over de paal waar Haman aan opgehangen wordt. Dus de waf kan ook heenwijzen naar de paal. Omdat die letter waf zo belangrijk is en omdat die een haak is, als er een Torahrol geschreven wordt, en dat doe je op een speciale manier, je maakt je eigen inkt bijvoorbeeld, je maakt je eigen pen waarmee je de Torah gaat schrijven. En voordat je begint de Torah te schrijven, ga je eerst op een klein stukje perkament ga je opschrijven in het Hebreeuws Amalek. En meteen daarna ga je het doorstrepen. Want de Heere God zal de naam van Amalek onder de hemel uitwissen. Voordat dus iedere Torahrol geschreven wordt, wordt altijd eerst Amalek. Amalek betekent Amlaklik. Het volk dat het bloed oplikt als honden. Ja. De geestelijke vijand ook van Israël. De rabbijnen laten zeggen ook dat er meerdere vormen van Amalek zijn. Niet alleen dat aardse volk wat er is, maar dat Amalek ook een geestelijke macht is. Ja? Die in de wereld aanwezig is. Maar uiteindelijk zal ook de Messias daarmee afrekenen. Nou, als herinnering daarvan wordt, voordat iedere Torahrol geschreven wordt, wordt dat woord doorgestreept. En dan begint dus zover met schrijven. En iedere keer als de naam van de Heere God voorkomt, dan wordt er ook nog een zegen, wordt daar uitgesproken. En nou probeer je, als je die vellen gaat schrijven van de Torah, ten eerste zijn er 3 kolommen op ieder vel. En je probeert 42 regels onder elkaar te krijgen. Waarom? 42 pleisterplaatsen waren er van de slavernij in Egypte naar het beloofde land. Ja? Dus alles, daar zit een diepe symboliek in. Helemaal hoe die Torahrol geschreven wordt. Dan ga je ook proberen om iedere kolom te laten beginnen met de letter waf. Zodat het, dus de Torah hangt ook steeds aan die letter waf, aan die haak. Ja? En als je weet, ja, dat dat naar de Messias wijst, is dat eigenlijk des te mooier. Ja, dat die Torah helemaal hangt aan de Messias. Maar er zijn 6 uitzonderingen. Nou, dit zijn dingen die heel weinig bekend zijn. Eén van die uitzonderingen is in Genesis 1 vers 1. Misschien kunnen we dia 10 laten zien. In Genesis 1 vers 1, dat begint al met een letter bet. Ja, bereshit. Ja, dus je kan de Bijbel niet laten beginnen met een waf. Hij begint met een bet. Zit daar ook nog een boodschap in? Jazeker. Want wat is de laatste letter van de Torah? Weet iemand het? Nee, niet een waf. Ook geen tav. Een lamed. Een lamed. En de lamed en de bet zijn de 2 letters van het woord lev. Lev is hart in het Hebreeuws. Ja? De Torah gaat om je hart. Trouwens, de laatste letter van Tenach, van de hele Hebreeuwse Bijbel, ja, dus is in het boek Twee Kronieken in de Hebreeuwse Bijbel, want Joden hebben een andere indeling van de Bijbel, is overigens ook een lamet. Ja? Dus of je nou de Torah neemt, of dat je de hele Bijbel neemt, van begin tot eind, is altijd een lamet en een bet. Daar ga ik straks nog wat meer over vertellen. Dus onthoud het allemaal. Ik hoop dat u het allemaal nog bij kan houden. Het is vanavond wat technischer, maar ik wil gewoon laten zien dat alles in de Bijbel de Messias ademt. En dat overal die schaduw in zit. Dus die eerste letter, die is geen waf. Tweede is in Genesis 49 vers 8. Het woord Yehuda staat daar in het Hebreeuws. En die kolom begint niet met een waf. Maar dit woord moet daar vooraan staan. Dan in Exodus 14 vers 28. Daar wordt gesproken over Habaim, degene die komen. En de context is dat het volk Israël uittrekt, dat zij uit zullen gaan. En waarom wordt dit woord zo belangrijk gezien? Omdat Joden dit zien als een profetie, dat Israël ook in de toekomst uit slavernij zal worden verlost. Ja? Het is niet alleen die slavernij die in het verleden geweest is. Nee, dat wijst ook naar een tijdperk waarin, het Messiaanse tijdperk, waarin Israël uit slavernij verlost zal worden. Exodus 34 vers 11, daar staat het woord Shemar. Shemar is van, sommigen kennen dat ook wel, Lishmor, Shomer, is bewaken of bewaren of onderhouden. En dat gaat over het onderhouden van de geboden van de Heere God, dat we die moeten doen. Nummer 24 is het woordje ma, maar betekent gewoon wat. Maar de context is de vloek die omgezet wordt in een zegen. En dat onze woning zal zijn in het huis van de Heere God. Ja? Ik geef dat niet allemaal op de sheet, maar dan vertel ik dat erbij. En dan de laatste is Waida in Deuteronomium 38 vers 28. En het gaat erover dat de hemel en de aarde getuigen van het eeuwige verbond van de Heere God. Nou, als je nou kijkt naar deze eerste, de eerste letters van deze woorden, dat zijn een bet, een yud, een he, een shin, een mem en een vav. In het Hebreeuws vormen die het zinnetje beya shmo. Dat betekent, als je het gaat vertalen, in ja, dat is de korte vorm van de naam van God, weet u wel, is zijn naam. Van wie zou dat de naam zijn? Van de Messias. De naam van de Messias moet in God zijn. En wat is nou zo interessant? Hoe kan je zien dat dit met de Messias te maken heeft? De getalswaarde van deze zes letters is 363. En dat is de getalswaarde van het Hebreeuwse HaMashiach. De Messias. Het gaat over de Messias. En is één van die voorbeelden om te laten zien. Niet alleen wat je leest in de Torah, zelfs de manier waarop de Torah generaties lang al geschreven wordt en is overgeleverd, zelfs dat spreekt over de Messias, ja, en over het koninkrijk. Nou, even een heel ander iets. Een andere vorm van schaduwen in het woord van God, dat zijn de typologieën die we vinden in verhalen in de Bijbel. Een van die verhalen is de rot die moet worden geslagen. U kent het verhaal in Exodus 17 wel. Ik wil een paar versen daar ook lezen. Exodus 17. Dan staat er in vers 1. Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn Sin op en trok van rustplaats tot rustplaats op bevel van de Heere, en zij sloegen hun kamp op in Refidim. Of Rafidim. Dan moet je weer van je Bijbelvertaling af. Maar dat betekent rustplaats. Het betekent letterlijk een plek waar je tegenaan kunt leunen. Is dat niet mooi? Ja, de Heere God brengt je in een plek waar je tegenaan kunt leunen. Een plek waar rust is. Dat was een van die pleisterplaatsen, een van die 42 stapjes van slavernij naar vrijheid. Ja? Dit is overigens, als je het hoofdstuk doorleest, ook de plek, juist daar, als Israël in Refidim is aangekomen, dat Amalek aanvalt. De boze zoekt altijd een moment om aan te vallen, ja? En dan denk je, nou, het gaat net goed allemaal, en je komt in die rust, je gaat de principes van de Heere God begrijpen, en dan opeens komt daar die gemene aanval. En dan staat er in vers 2, er was een probleem. En het volk kreeg oneenigheid met Mozes en zei, geef ons water, zodat we kunnen drinken. En Mozes zei tegen hen, waarom hebt u oneenigheid met mij? Waarom stelt u de Heere op de proef? En het volk smachtte daar naar het water en het volk moorde tegen Mozes en zei, waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken, om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst om te laten komen? Want ze zijn zo lekker dramatisch, hè? Toen riep Mozes tot de Heere, wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of ze zullen mij stenigen. En de Heere zei tegen Mozes, trek voor het volk uit en neem enkele van de oudsten van Israël mee en neem uw staf, en nou zo mooi hoe de Bijbel dingen aan elkaar linkt, niet zomaar neem uw staf, nee, neem uw staf waarmee u de Nijl sloeg. Waarom refereert de Heere God daaraan? Omdat de Heere God laat zien, kijk eens, in het verleden heb ik ook wonderen en tekenen gedaan, die moet je niet vergeten. Die moet je niet vergeten. Ook als het moeilijk is. Als mensen allemaal beginnen te klagen en jou aanvallen, hij krijgt weer de schuld overal van. Ja? Zo gaat dat. Hebt u natuurlijk nooit last van dat u beschuldigd wordt. Maar dan is het zo goed om bij de Heere God te komen. En de Heere God zegt, pak die staf waarmee je de Nijl sloeg. Die staf die was veranderd geweest in een slang. Een van die messiaanse symbolen. Ik heb daar vorig jaar iets over verteld. Aan de hand van het verhaal van Het hout wat in het water gegooid werd en de koperen slang. Even kijken. In uw hand en ga op weg. Zie in vers 6, moet u eens goed kijken wat er staat. Ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. En dan moet u op de rots staan. En er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. Ik weet niet of u opvalt dat er hier iets heel vreemds staat. De Heere God verschijnt daar. De heerlijkheid van de Heere God verschijnt daar. En hij zegt, ik ga voor de rots staan. En de Heere God zegt, en dan moet jij op de rots gaan slaan. Snapt u wat er dan gebeurt? Als iemand hier op dit scherm moet gaan slaan en ik ga daarvoor staan, wat gebeurt er dan? Dan word ik geslagen. Ziet u dat er iets vreemds met dit verhaal aan de hand is? En ik heb gekeken ook in de andere Joodse vertalingen, de Targumin, de Aramese vertalingen. Ze hebben het allemaal zo vertaald en zo geïnterpreteerd. Komt in het Aramees zelfs nog sterker naar voren. Het werkwoord slaan in het Hebreeuws, hika, betekent ook oordelen. De 10 plagen in Egypte, ze worden in uw Bijbel vertaald met plagen, zo worden ze genoemd. Maar in het Hebreeuws noemt het Esser Hamakot, de 10 slagen. Omdat die slagen oordelen zijn over de goden en de geestelijke machten van Egypte die daar geslagen werden. En hier wordt hetzelfde werkwoord gebruikt, maar nu moet de rots geslagen worden, terwijl de heerlijkheid van God hiervoor staat. Dit is een heenwijzing naar de Heer Jezus die geslagen moest worden, die de bron van levend water is. Het is een van die schaduwen waar je zo makkelijk overheen leest als je de Bijbel aan het lezen bent. En dan komt er water. Mozes deed dat voor de ogen van de oudsten van Israël en dan gaf hij die plaats de naam Massa en Meriba vanwege de oneenigheid van de Israëlieten, omdat ze de Heere op de proef gesteld hadden door te zeggen, is de Heere nu in ons midden of niet? Maar kunt u zich herinneren dat later de Israëlieten weer een gebrek aan water hebben? Beetje hetzelfde verhaal. Dat lezen we in Numeri 20. In Numeri 20 gebeurt dat in de eerste maand, in de maand Nisan. Dat is de maand waarin het Pascha valt. Ja? En weet u wat er daar misgaat, zonder te spieken in uw Bijbel? Wat zei de Heere God tegen Mozes? Wat moest hij doen?
Spreken.
Hij moest spreken. Waarom mocht hij niet slaan? Omdat de Heer Jezus maar één keer veroordeeld hoefde te worden. De rots mocht maar één keer geslagen worden. En ga thuis nog maar eens nalezen het verhaal in Numeri 20. Mozes slaat niet alleen op de rots, hij slaat ook nog eens een keer tweemaal. En snapt u dat de Heere God zo boos wordt? Want Mozes, die zo geleefd had in de aanwezigheid van de Heere God, hij had beter moeten weten. U misschien niet. U hebt het zich misschien nooit gerealiseerd als u in de Bijbel leest. Maar Mozes had het beter moeten weten. En daarom wordt het hem zo zwaar aangerekend. Wat zo mooi is als je doorleest in Numeri 20 en je komt in hoofdstuk 21 vers 17. Dan gaat het hele volk het lied zingen bij Kadesh. Betekent de plek van heiligheid. Spring op, o waterbron. Ze gaan zingen over die waterbron. Als Jezus, doordat Jezus geslagen is, zijn die bronnen van levend water vrijgekomen. Het mooie is dat de Heer Jezus wil dat het levende water ook uit ons gaat stromen. Nou, dat verhaal van die rots, dit is wat u kent vanuit de Bijbel. Wat u misschien niet kent, is een van de verhalen die Paulus als kind geleerd heeft. Als Joden de Bijbel lezen, dan vertellen de papa's en de mama's en ook de rabbijnen vertellen daar vaak nog verhalen bij. Zulke verhalen, we noemen dat vaak midrash. Midrash is niet bedoeld als een historisch verhaal, maar is wel bedoeld om ons bepaalde principes van de Bijbel en van de Heere God uit te leggen. En een van die hele bekende verhalen die alle Joodse kinderen kennen, is het verhaal dat toen Israël in de woestijn was en Mozes de rots sloeg, dat was niet steeds een andere rots die hij sloeg, maar het was steeds dezelfde rots. Er was namelijk één rots en die rolde mee met de Israëlieten door de woestijn. En die rots gaf hen water. En de enige keren dat daar geen water was, heeft Mozes daarop moeten slaan. En de tweede keer had hij moeten spreken. Nou, dat is een heel vreemd verhaal. Het is leuk dat je, misschien we dia 11 laten zien. Dit is hoe Joden zelf dat afbeelden. Die meereizende rots. Heb je een beetje idee daarvan? Kun je heel licht klein Mozes daar onderaan zien staan? Heb je idee hoe groot die rots is? Ja, dit is een afbeelding uit Israël. Als je dit verhaal kent, dan snapt u ook beter wat Paulus bedoelt in 1 Korinthe 10, vers 1 tot 6. Luister maar. Dan zegt Paulus, 1 Korinthe 10, vers 1. En ik wil u, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen... Ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen alle onder de wolk waren en alle door de zee zijn gegaan. En dat alle in Mozes gedoopt zijn, in de wolk en in de zee. En alle hetzelfde geestelijk voedsel hebben gegeten en alle dezelfde geestelijke drank hebben gedronken. Ze dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En het enige wat Paulus doet, dat verhaal wat hij... En hij schrijft dit notabene aan de Korintiërs. Hij gaat niet zeggen, ja, dat is zo'n verhaal wat ik geleerd heb, allemaal onzin. Nee, hij zegt dat verhaal wat velen van de Joden allemaal kennen. Hij legt alleen uit die rots die meerolde en meereisde met Israëlieten, is Christus. Het gaat over de Messias. Dus als u al twijfelde of ik gelijk had dat de rots met de Messias te maken zou hebben in Numeri 20 of in andere Bijbelgedeelten, Paulus doet het precies hetzelfde. En dan ziet u ook hoe hij als Jood met de Bijbel omgaat. Ja? Dus dit is zo'n voorbeeld die we daarin kunnen zien. Nou, een ander voorbeeld van de typologieën vinden we in het leven verschillende personen in de Bijbel. En een van die personen waar ik toch wel even naar wil kijken, is Jozef. Het leven van Jozef bevat zo ontzettend veel parallellen met het leven van Jezus. Het is echt onvoorstelbaar. Ja? Ik heb een paar keer een avond met jonge mensen, hebben dat gewoon gedaan. Zijn we daar doorheen gegaan en gekeken hoeveel parallellen we konden vinden. Het is bijna een oneindige lijst als je op kleine details gaat letten. Ja? Ik ga er gewoon een paar dingen ga ik er uithalen. Wat bekende en wat minder bekende dingen. Allereerst is goed te weten dat Joden zelf een parallel zien tussen Jozef in Genesis en de Messias. In de Talmud en in andere Joodse geschriften wordt gesproken over twee Messiassen. Over een Messias die koning gaat worden, die de vijanden gaat verslaan en die noemen ze Mashiach ben David. De koning, de zoon van David. Maar de geleerden van Israël hebben ook ontdekt dat de Bijbel ook spreekt over een Messias die lijdt, die gestraft wordt voor dingen die hij niet zelf gedaan heeft. Dat gebeurde met Jozef ook, hij kwam onschuldig in de gevangenis. Daar spreekt ook Jesaja 52 en 53 over, iemand die gestraft wordt voor de zonde van anderen. En die Messias noemen zij Mashiach ben Jozef, de Messias, de zoon van Jozef. Nou, als Jozef geboren wordt, misschien even iets over zijn naam. In Genesis 30 lezen we daar in vers 22. En God dacht ook aan Rachel. En God verhoorde haar en hij opende haar baarmoeder. En zij werd zwanger en baarde een zoon. En toen zei ze, God heeft mijn schande weggenomen. Asaf Elohim. Ja, Etgar Pati staat er in het Hebreeuws. God heeft mijn schande weggenomen. En ze gaf hem de naam Jozef. Waarom kreeg hij dus de naam Jozef? Omdat God de schande had weggenomen. De naam Jozef heeft dus te maken onder andere, volgens deze context, met het wegnemen van de schande. Maar ze voegde nog iets aan toe. En ze zegt dan, en mogen de Heere mij nog een zoon geven. Letterlijk staat er, mogen de Heere mij nog een zoon toevoegen. En dan wordt het werkwoord gebruikt, er staat, Jozef. Adonai li ben acher. Jozef is toevoegen. Dus je ziet dat de naam Jozef betekent wegnemen. Het wegnemen van de schande, van de smart, van de ellende. Maar ook het toevoegen van een zoon. Het woord toevoegen wordt ook gebruikt met inzamelen, bijvoorbeeld in de Bijbel, of verzamelen. Ik geloof dat alleen die naam al heenwijst naar de Heer Jezus. Wat Jezus doet, is onze schande wegneemt. Maar hij voegt ons ook toe aan zijn rijk. En ik geloof dat een van de redenen waarom hij ons toevoegt, is buiten het feit dat hij van ons houdt, dat hij ook ernaar verlangt dat wij zelf zonen gaan voortbrengen. Als je kijkt naar Jozef, dan zie je hoe de Heere God met hem was. Dat lees je ook van de Heer Jezus in Johannes 3 vers 2, dat God met hem was. En je ziet hoe bepaalde elementen een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld brood en wijn spelen een heel belangrijke rol. Brood, dat... Ja, dat gaat eigenlijk over zijn hele leven, zou je kunnen zeggen. Want hij was degene die de wereld van brood voorzag. En ik heb u al verteld, Egypte is in de Bijbel het beeld van de wereld in slavernij. En Jozef is de brenger dus van het brood des levens. Trouwens, waar was zijn moeder ook alweer gestorven? Op weg waar naartoe? Op weg naar Bethlehem. Wat betekent Bethlehem? Broodhuis, ja. Haar naam Rachel betekent Oilam. Het gebied ten oosten van Bethlehem, daar kwamen de schapen vandaan die in de tempel allemaal geofferd werden. Het hangt allemaal samen met elkaar. Ja? Wat zo mooi is, is dat hij begint met de wereld van brood te voorzien. En uiteindelijk ontmoet hij zijn eigen broers en ze weten niet eens wie hij is. Tot het moment komt dat hij ook zich aan zijn eigen broers gaat openbaren. Interessant is dat het woord graan in het Hebreeuws hier steeds bar genoemd wordt. De Bijbel had net zo goed het woord gita, ja, tarwe kunnen gebruiken, maar het woord bar, wat ook zoon kan betekenen overigens, ja. Daar wordt over gesproken dat Jozef dat bracht. En dan zie je op een bepaald moment dat Jozef begint zich aan zijn eigen broers te openbaren. Is dat niet precies wat we vandaag de dag ook in de wereld zien? Dat zoveel volken hebben de Heer Jezus omarmd als hun redder en verlosser. En heel veel van de eigen broers van de Heer Jezus weten het nog niet. Dat Hij die verlosser, dat Hij die beloofde Messias is. Maar ik geloof, zoals Jozef zich openbaarde, dat Jezus dat ook doet. En we zien dat al gebeuren. Zeker sinds zeg maar de 60er, 70er jaren zien we een enorme toename. Ook van veel mensen die ontmoetingen gehad hebben met de Heer Jezus. Ook een aantal van mijn vrienden die ontmoetingen gehad hebben met de Heer Jezus, zoals Paulus dat ook gehad heeft. Ik geloof dat wij in een bijzondere tijd leven, ja. Brood komen tegen, ook bij de bakker en de schenker, dat gaat natuurlijk over wijn. Als je wijn in het Hebreeuws opschrijft, jajum, de Amsterdammers zeggen jajum, ja. En dat geldt voor alle drank, noemen ze jajum in Amsterdam, maar jajum in het Hebreeuws is getal 70. Lechem, brood, is het getal 78. Tel je bij elkaar op, dus 148 is het Hebreeuws woord Pesach. Pesach is het Pascha. Pascha of Pesach is dat lam wat geofferd moet worden, zodat de doodsengel het huis voorbij ging. Pesach betekent overgeslagen worden van het oordeel. Brood en wijn spelen daar een belangrijke rol in. En in het verhaal van Jozef is het wel heel bijzonder. Want u weet dat die bakker en die schenker allebei een droom krijgen als ze in de gevangenis zitten. En als u het niet weet, moet u Genesis 40 nog maar eens lezen. En dan lees je dat in Genesis 40 vers 13, dat dan gezegd wordt over de schenker, nog binnen 3 dagen, of over 3 dagen, het is mooi hoe je dat vertaalt, be'ot shaloshet yamim, zal de farao u een hoge plaats geven. Zo hebben ze dat hier vertaald, dat is herziene statenvertaling. Maar in het Hebreeuws staat er letterlijk, zal farao uw hoofd verheffen, ja. En u in uw hand ambt herstellen. En u zult de beker, daar staat het woordje kos, wat we ook in de psalmen tegenkomen. Ik zal de beker opheffen in uw midden, o Jeruzalem. De beker, de dankzegging die we ook bij de Heer Jezus zien. En er staat hier, ik zal de beker van farao in zijn hand geven, overeenkomstig uw vroegere positie toen u zijn schenker was. En de schenker, die wordt hersteld. Maar wat gebeurt er met de bakker? Weet u nog waar het brood stond in de tabernakel? Nou, even kijken of u wakker bent vanavond. Ja, je moet heel goed bij de les zijn. Aan de noordzijde. De noordzijde is de kant van het oordeel. Ja? Zou de Bijbel consequent zijn? Yes. Yes. Wat wordt er in vers 19 gezegd tegen de bakker? Nog binnen 3 dagen... En dan zal farao, en het is jammer dat ze het dan zelf te vertalen, u een hoge plaats geven. Nee, nu staat het in het Hebreeuws er anders. Er staat nu, hij zal uw hoofd verheffen boven u. Dat is heel mooi gezegd, maar betekent, kop eraf. Ga je een kopje kleiner maken. Ja, dat zeggen we vandaag. Nou. En dan wordt er gezegd, hij zal u aan, en dat staat er in het Hebreeuws, aan een boom hangen. Tala is het werkwoord wat gebruikt wordt. Interessant is dat als het Talmud al over Jezus spreekt, dat gebeurt niet vaak, maar er wordt er naar hem verwezen als hatalui, de gehangene. Dat werkwoord wordt hier ook gebruikt. En dan staat er, hij zal u aan haet, aan de boom hangen. Het Nieuwe Testament spreekt heel vaak over het kruis. Maar als je kijkt, Petrus en Paulus, vaak als ze terugwijzen, hebben ze het over de boom waarin Jezus gehangen heeft. Ja? Want het was een soort boom. Het waren 2 ruwe boomstammen en niet zo'n prachtig kruis wat de christenen in hun kerken allemaal hebben hangen. Vergeet dat maar. Ja? En de vogels zullen uw vlees van u afeten. Vogels die vlees eten, is in de Bijbel altijd een plaats van oordeel. Ja? Trouwens, welke stam van de vier groepen stammen in Israël, zo rond de tabernakel lagen, welke stam lag ook alweer in het noorden? Dan. Wat betekent dan? Gericht, oordeel. Wat was het symbool van dan? Een arend. Niet de stam dan zelf, maar van de groep zoals in het noorden lagen, was de adelaar. Een roofvogel. Dus als je leest, ook op een bepaald moment in het Nieuwe Testament, lezen we over twee zullen in het veld zijn. De een wordt weggenomen, de ander wordt achtergelaten. En als mensen dat lezen, lezen ze het bijna altijd uit het evangelie van Matthäus. Maar je moet eens in de andere evangelieën kijken, want er staat volgens mij is het in Marcus. Dan Marcus of Lucas vragen de discipelen waar of waar naartoe, ja waarheen. En dan zegt Jezus waar de vogels zijn, of waar de roofvogels zijn, daar zullen de lijken waar de lijken verzameld zijn, zullen de vogels zijn. Het is een plaats van oordeel, een plaats die we ook in Ezechiël en andere plekken tegenkomen. Dus de bakker die wordt gehangen. En dan zie je weer hoe de Bijbel daar consequent in is. Als we kijken naar parallellen in het leven van Jezus en Jozef, misschien kunnen we naar dia 12 kijken. En het is maar een greep. Beide waren rond de 30 toen ze aan de macht kwamen. Beide worden een herder genoemd. Ja, teksten staan erbij, Genesis 37, Johannes 10. Beide waren geliefd door de Vader. Beide werden uitgezonden door de Vader. Beide werden gehaat, ja, door hun eigen broers, door zoveel anderen. Hun eigen broers geloofden niet hen. De broers van Jozef, die dachten, hij is een dromer. Al die rare dingen die hij zegt, denk je nou echt dat je koning gaat worden over ons? Ze geloofden hem niet. Ook de eigen broeders van Jezus geloofden niet in hem. We lezen later dat ze wel tot geloof komen. Beide hadden een bijzondere mantel. Lees maar Genesis 37. Een mantel met strepen staat er letterlijk in het Hebreeuws. Ja. Katon et pasim. En in Johannes 19 voor de mantel van Jezus. Beide werden verkocht voor zilverstukken. Beide werden vals beschuldigd. Ja. Beide daalden neer in de aarde. Jozef wordt in een gat gestopt, in een put gestopt. Het Hebreeuwse woordje wat daar staat, boor, wordt elders in de Bijbel ook voor graf gebruikt. En voor de vader van Jozef was het ook zo. Zijn zoon was dood. Zijn zoon was in het graf neergedaald. Zitten die parallellen in het Hebreeuws is nog sterker dan in het Nederlands. Beiden werden veroordeeld met twee anderen. Beiden voorzagen de wereld van brood, dat is het geven van leven. Maar beiden werden ook gekroond met glorie en met eer. Ja? Nou, zomaar een greep uit de parallellen. En mocht u nou eens een regenachtige dag hebben en echt niet meer weten wat u moet doen, ga nou nog eens een keer die laatste hoofdstukken van het boek Genesis lezen. Het is zo mooi om dat te zien. Maar een van de dingen die mij zo aanspraken in het leven van Jozef is dat er dan ook staat, juist als het zo moeilijk is, en dan staat er in de Heere was met hem. Hij was niet meteen uit de gevangenis. God wil ons ontmoeten in de eerste plaats in onze moeilijke situatie. En dat is zo mooi. En de mensen om hem heen zagen dat hij gezegend werd. Dat het goed met hem ging in die moeilijke situatie. En soms willen we er iets anders van maken. Of denken we, nou als je christen bent, dan heb je geen problemen in je leven. Nou volgens mij is het net andersom. Dan beginnen de problemen pas. Ja? Als je werkelijk de Heer Jezus gaat volgen. Maar het fijne is dat in de moeilijke dingen de Heere God daar is. Nou, er zijn nog een paar voorbeelden die ik wil geven. Ik heb al gezegd de koperen slang. Misschien kan je dia 14 even laten zien. Dat is een van die voorbeelden. En wat mij opvalt is als je rechts kijkt, zo zie je vaak de koperen slang afgebeeld. Ja, rond een staak of als de Griekse god van de genezing. Maar interessant is, zoals op het middelste plaatje, hoe in Joodse boekjes de koperen slang wordt afgebeeld. Een kruis met een slang die daaraan hangt. Ook dat hele verhaal is een heenwijzing naar de Heer Jezus. En ik zei al, heb ik daar het een en ander over verteld, ga ik nu niet herhalen. Dat kunt u allemaal beluisteren op de website. Maar er zijn andere voorbeelden, voorwerpen, niet alleen een slang die als beeld gebruikt wordt, als krachtig symbool. Maar een van die andere symbolen is, en dan kun je misschien dia 15 laten zien, zijn de schouderaden. We lezen in Numeri 15 dat de Heere God tegen de Israëlieten zegt, jullie moeten gedenkkwasten maken aan de hoeken van je klederen, van geslacht tot geslacht. En in die gedenkkwasten aan de hoeken moet een blauw-purperen draad verwerkt worden. Petil Tchelet heet dat. Nou, je ziet daar een voorbeeld daarvan. Als je het nooit in het echt gezien hebt, ik heb die draden ook bij me. Dus als u zegt, ik wil dat zien, kom straks na afloop even kijken. Die blauwe kleur, die blauwe draad, daar is wel iets mee aan de hand. Want die kleurstof, eeuwenlang wist men niet meer hoe dat gemaakt moest worden. Daar was ook een praktische reden voor. Die wordt van een speciale slak gemaakt die in de Middellandse Zee voorkomt, een purperslak. En zowel de methode waarop als de slak waren er niet meer. En het is eigenlijk zo'n 20, 30 jaar ongeveer dat men in Israël weer in staat is om deze blauwe kleurstof te maken. Deze kleurstof was een hele belangrijke kleurstof in de tijd van de Bijbel, een hele kostbare kleurstof. Het werd gebruikt om allerlei klederen te kleuren. Onder andere voor de kleding van de priesters werd dat gebruikt. Maar ook bij andere volken zag je dat koningen vaak mantels hadden van die blauwe kleurstof, die dus Tchelet heet in het Hebreeuws. Hemelsblauw zou je het beste kunnen vertalen. En die kleurstof, die draad, moet ook in die schouderaden zitten die aan de hoeken van je mantel moeten zijn. Verder zijn alle draden, zijn ze allemaal wit. Maar al die draden hebben een betekenis. Dat komt al een beetje naar voren als je in het Hebreeuws dat gedeelte leest in nummer 15. Want er staat in vers 39, het zal u tot een gedenkkwast zijn. En als u daarnaar ziet, zult gij al de geboden van de Heere gedenken en die volbrengen zonder uw hart of uw ogen te volgen, dat gij u daardoor tot overspel zou laten verleiden. Opdat gij gedenkt en volbrengt al mijn geboden en heilig zijt voor uw God. Als je namelijk kijkt naar die draden spreken over de Heere God, over de geboden van de Heere God. En hoeveel geboden staan er in de Torah, of zijn er altijd geteld? 613, ja. 248 doelgeboden, gij zult, ja. En 365, gij zult niet geboden. Toen ze deze blauwe kleurstof opnieuw ontdekt hebben en deze onderzochten, kwam een van de dingen eruit dat de grootte van zo'n molecuul, dat 613 micron groot was. Ja? Dus er zit een hele mooie hint zit daarin. Het feit dat die blauwe kleurstof terug is, ik geloof dat het ons ook vertelt dat misschien de Messias wel spoedig terug gaat komen. Want nadat de Heer Jezus weg is gegaan van de aarde, is die blauwe kleurstof verdwenen en opeens is hij weer terug. Maar wat zo mooi is, is als je nummer 15 vers 39 in het Hebreeuws leest, dan staat er niet als je naar die gedenkkwast kijkt, als je die ziet. Want die gedenkkwast in het Hebreeuws is vrouwelijk. En dan zou er in het Hebreeuws moeten staan als je naar haar kijkt. Maar er staat in het Hebreeuws als je naar hem kijkt. Dan zul je de geboden van de Heere God kunnen volbrengen. Dat is natuurlijk heel raar. Maar ik denk dat ik weet wie die hem is. Ik geloof dat ook dat over de Messias gaat. Wij kunnen niet uit eigen kracht de geboden van God volbrengen of leven naar zijn wil. Maar wel te kijken, ons oog te richten op onze leidsman en de voleinder van ons geloof. Nou, dat is weer zo'n klein goudklompje wat daar in de tekst verborgen zit. Nou, hebben we aan iedere hoek van de mantel, je hebt 4 hoeken altijd aan je mantel van het talit, en iedere hoek heeft 8 draden. Dat betekent dat we 32 draden hebben. 32, als je dat in het Hebreeuws opschrijft, is dat een lamed en een bet. Kunt u zich herinneren dat de lamed en de bet de eerste en de laatste letter zijn van de Hebreeuwse Bijbel? Ja? En die 2 letters vormen het Hebreeuwse woord hart. Dat betekent ook die schouderraden, het gaat om je hart. God wil niet dat wij als een robot allerlei dingen doen. De Heere God wil ons hart hebben. Daar gaat het om. Hij wil dat hart ook veranderen. Nou, die draden, je kan dat rechts ook zien. Daar zitten knopen zitten daarin en er zitten omwikkelingen tussen. Ik weet niet of je dat kan zien van zo ver af. Ja? Die 8 draden, allereerst het woord tzitzit. Zo'n hele draad heet tzitzit in het Hebreeuws. Dat heeft de getalswaarde 600. Het zijn 8 draden en er zitten 5 knoopjes in. Tel je dat bij elkaar op, is weer 613. Zo word je herinnerd aan die 613 geboden in de Torah. Tussen de eerste en de tweede knoop bevinden zich 7 omwindingen. Ja? 7 is het getal van de eed, van het verbond wat God gesloten heeft. Tussen de tweede en de derde heb je 8 omwikkelingen. 8 is het getal van de olie, van de zalving. 8 wijst overigens ook naar de geest. En dat is ook de dag van de Brit Mila, de besnijdenis. Ja? 7 en 8 zijn samen 15. En wat hebben we daar weer? 15, kan u zich nog herinneren uit de generaties, is Yud-He, is de naam, het eerste deel van de naam van de Heere God. Ja. Dus de eerste 2 stukjes spreken samen over het eerste deel van de naam van de Heere God. Dan krijgen we 11 omwikkelingen. Waarom 11? Dat zijn de 5 delen van de Torah en de 6 delen van wat we de vroege profeten noemen. En dat is samen 11. 11 is de getalswaarde van het tweede deel van de naam van de Heere God. Dat is de naam van de Heere God compleet. Ja? En dan uiteindelijk hebben we nog 13 omwikkelingen. 13, voor degenen die het niet weten, is in het Jodendom een heel mooi getal en in de Bijbel ook. Maar 13 is de getalswaarde van het Hebreeuwse woord echad. Echad is 1. Wat hier dus staat, is dat God 1 is. Dat is wat je als Jood als eerste beleidt, als je wakker wordt iedere ochtend. Het eerste wat je zegt is, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. God is 1. Bij elkaar zijn er dus 39 omwikkelingen, ja? Hoeveel boeken heeft het Eerste Testament? 39, ja? Ja, ik heb altijd zo'n leuke vraag. Hoeveel beden heeft het Joodse 18 gebed? En het antwoord is? 19, heel goed. Ja. Maar het Eerste Testament heeft 39 boeken. 5 boeken van de Torah, 6 vroege profeten, 15 late profeten en de 13 geschriften. Maar het woordje Messias komt ook precies 39 keer voor in de Bijbel. De Romeinen waren gewoon als iemand de stokslagen kreeg, of de zweepslagen kreeg, om de 40 min 1 slagen te geven. Het wijst naar de 39 slagen die de Messias heeft gekregen. Dus ook in die draden wordt heen gewezen naar de Messias en wie hij is. Als u dat begrijpt, snapt u misschien ook dat de vrouw die aan de bloedvloeien leidt in Lucas 8, als hij de mantel van de Heer Jezus vastpakt, dat dat een veel diepere betekenis heeft. Ze legt allereerst haar hand op dat verbond van de Heere God. En die blauwe draad was er nog in de dagen van de Heer Jezus. Het gaat over hem. Die tgelet, die blauwe kleurstof, wijst naar de Messias. En is een van de 4 belangrijke kleurstoffen die in de tabernakel gebruikt werd. En ook voor andere dingen. Maar het zou een hele Bijbelstudie op zich zijn om alleen over die blauwe kleurstof te spreken. Maar ik wil afsluiten vanavond om nog iets te vertellen over een andere kleurstof. En dat is een rode kleurstof. En van die blauwe kleurstof, dat is voor veel mensen wel bekend, het gelet. Maar er is nog een andere kleurstof. Als we in Jesaja 1 vers 18 kijken, dan lezen we daar, en dan zegt de Heere God tegen Israël, tegen het zondige volk: kom nu, laten we samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, shani staat er in het Hebreeuws, ze zullen wit worden als sneeuw. En al waren ze zo rood als karmozijn, ja, sommige vertalingen hebben de krim, scharlaken staan of een andere kleur, maar ik zal zo vertellen wat er staat. Maar al waren ze zo rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Het woordje voor rood wat daar staat, en of u dat nou vertaalt met karmozijn of met een andere rode kleur, dat maakt mij allemaal niet uit. Voor mij is belangrijk het Hebreeuwse woord wat daar staat. Dat Hebreeuwse woord is tola of tolaat, en dat is een hele speciale kleurstof. Maar eerst even iets over dit vers. De kleur van de zonde is dus niet zwart. Hier zie je rood. Ja? En er wordt hier gezegd, er wordt hier gesproken over dat die zonden zullen worden als witte wol. Deze rode kleurstof, die tola of tolaat, die gebruikt werd in de tijd van de tempel, is een kleurstof die zich zo goed vastzet in de wol dat het er niet meer uit te wassen is. En daarom gebruikt de Bijbel dit beeld. Het gaat niet zomaar over een kleurstof. En misschien kunnen we even een plaatje laten zien, dia 16. En hier kunt u zien waar die tolaat van gemaakt wordt. De tolaat, die kleurstof, werd gemaakt van een wormpje. Maar met dat wormpje is iets aan de hand. Het groeit meestal op bomen, meestal een eikenboom in Israël. Ja. En het wormpje ziet er zo raar uit dat heel lang men niet eens door had dat het een worm was. Want het lijkt bijna of het een deel van de plant is. Ja. Als je niet weet dat dit een dierlijk wezen is, dan denk je nou dat is een onderdeel van de plant. Ja. Daar zal ik zo nog iets over zeggen. Maar van deze weesjes, van deze wormpjes, wordt een rode kleurstof gemaakt. Dat is trouwens niet het enige. Velen van u weten wel dat dat ook met een soort luizen gebeurt die op cactussen voorkomen. Daar wordt de rode kleurstof, die chemisch verwant is trouwens aan deze kleurstof. Ik geloof dat het E120 is of iets dergelijks. Maar die rode kleurstof die wordt gebruikt om snoep te kleuren, om lipstift te maken. Het is ook een vrij sterke kleurstof is het. Het is de kleur van die in rode smarties zit. En in Israël kan je dus geen rode smarties krijgen, omdat het van een dier gemaakt is en daarom niet kosher is. Ja? Dus je ziet in Nederland dat Joodse kindertjes altijd die rode smarties aan hun vriendjes geven en niet zelf opeten. Ja? En veganisten eten het ook niet trouwens. Maar dat even terzijde. Maar deze kleurstof, als je die hiervan gemaakt wordt, als je die dus gaat gebruiken, dan krijgt wol bijvoorbeeld of andere dingen krijgen een sterke kleur als je het een aantal keren daarin was. En dan kun je dat er niet meer uitwassen. We weten uit de Talmud dat er wol rood werd gemaakt in de periode van de grote verzoendag, Yom HaKippurim. En dat die rode wol aan de horens van de zondebok werd gebonden en aan de gouden deuren van de tempel in Jeruzalem. En het moment dat de zondebok in de woestijn kwam, werd die rode wol, werd die wit. En dan wist Israël, God heeft onze zonde vergeven, zoals het genoemd wordt in dit vers. Het zal worden tot witte wol. Nou, het is heel interessant dat de Talmud er ook nog iets bij vertelt. dat de laatste 40 jaar voor de verwoesting van de tempel de rode wol nooit meer wit is geworden. Dat betekent dat er iets moet zijn gebeurd. 40 jaar voor het jaar 70. Dat dit wonder niet meer plaatsvond in de tempel. En Joden hebben daar geen antwoord op. De Talmud vertelt ook dat die gouden deuren vanzelf open gingen. En die waren heel zwaar. Daar had je heel wat priesters voor nodig om die deuren open te doen. Sterker nog, in het Nieuwe Testament lees ik dat het voorhangsel in de tempel ook gescheurd is. Ik geloof namelijk dat er één gebeurtenis is geweest die ervoor gezorgd heeft dat die rode wol niet meer wit werd. Ja? Omdat die heenwijzing, die verzoening waarover gesproken wordt, waar deze worm over spreekt. En ik vind het een van die mooie voorbeelden, hoe de Heere God dat allemaal bedacht heeft en hoe zijn woord in elkaar zit en hoe zelfs al die gebruiken heenwijzen naar de Messias. Maar alleen door hem komt de ware verzoening. Nou, deze worm, ten eerste komen we die al tegen bij in het verhaal van Jona. Ja? Daar wordt hetzelfde Hebreeuwse woord, of tola, het woord daar gebruikt. Kunt u het verhaal herinneren in hoofdstuk 4? Als dan die wonderboom is opgegroeid, dan komt er opeens een worm. En die bijt in die boom als het ware, en die boom die sterft en die verdoort helemaal. Datzelfde woord tola'at komen we ook tegen in Psalm 22. En ik heb een van de eerste avonden al verteld dat Psalm 22 een profetische psalm is, waarin allerlei heenwijzingen zitten naar het lijden van de Heer Jezus. Ook heel bijzonder om die psalm nog eens te lezen. En dan zegt de psalmist in vers 7 of vers 6, dat hangt voor je vertaling af. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht van het volk. Nou, u snapt wel dat het profetisch natuurlijk over de Heer Jezus gaat. Maar hier wordt gezegd, ik ben een worm en geen mens. Als dit werkelijk over de Messias gaat, vindt u dan niet raar dat de Messias met een worm vergeleken wordt? En dat is misschien goed om te begrijpen. Ten eerste is het al bijzonder dat dit is opgeschreven zo'n 1000 jaar voor de kruisiging. Maar dat een worm in de Bijbel een heel bijzonder symbool is. Allereerst is de worm in de Bijbel een symbool voor bederfelijkheid en voor sterfelijkheid. Ja? Je leest bijvoorbeeld Jesaja 66, vers 24. En Jezus haalt het aan in Marcus 9, vers 44 en verder. Als je in het Gehinnom neerdaalt, Gehinnom, het dodenrijk, dat is de plek waar de worm niet sterft. Ja? En wat doen die wormen? Die eten al die lijken, eten ze op. Ja? Dat is niet zo'n lekkere plek hoor. Nou, dus helemaal niet zo'n leuk beeld. Sterker nog, de worm werd in de oudheid beschouwd en ook door de Joden beschouwd als het laagste wezen van de schepping van de Heere God. Ja? Als je al wezens een rang zou geven, dan staat de worm helemaal onderaan. En waarom? Omdat in Jesaja 51 vers 8 staat dat de wormen de lichamen en zelfs de kleding van de doden verteren. Ja? Dus zelfs wat er van jou overblijft als je gestorven bent, dat wordt door de wormen verteerd. En daarom wordt het gezien als het laagste van het laagste. Je ziet ook dat de wormen een aandeel hadden in de dood van de goddeloze koning in het boek Handelingen. Maar als David hier spreekt over ik ben een worm en geen mens, en dan dit bijzondere woord gebruikt, dan als je begrijpt wat er met dit dier aan de hand is, dan gaat het verhaal lezen. En daarom wou ik daarmee afsluiten vanavond, omdat ik het zelf zo mooi vind. De naam van die worm, Coccus ilicus of ilicus, die karmozijnworm ook genoemd wordt. Wat er gebeurt is dat hij op een bepaald moment sterft. En als die worm sterft, dan maakt hij zich vast aan de boom, vaak aan het hout. Maar wat hij doet is, voordat hij sterft, hij brengt eitjes voort. Ja? Het is in dit geval een vrouwelijke worm die dat doet, die eitjes voortbrengt. Op het moment dat dat wormpje sterft, terwijl het hangt daar aan het hout, komen die eitjes komen uit. En uit dat lichaampje van die worm komt een rode vloeistof. En de jonge wezentjes die uit de eitjes komen, leven van die vloeistof die uit dat wezentje naar buiten komen. Als je dat weet, en als dat de kleurstof is van de zonde in de Bijbel, en dat dit beeld gebruikt wordt in de psalmist, in een profetie die gaat over de Heer Jezus, dan valt voor mij opeens een heleboel op zijn plaats. Want de Heer Jezus is gehangen aan het hout. En die rode vloeistof, u weet toen hij daar hing, bloed en water kwamen er naar buiten. Maar het is door zijn bloed dat wij kunnen leven. Wij als nakomelingen van de Messias. En dan zie je wat voor krachtige beelden de Bijbel allemaal gebruikt. Nou, wat ook zo bijzonder is, is wat je dus ziet, is dat die worm zichzelf opoffert, zodat die larven kunnen leven. Zo heeft Jezus zichzelf gegeven, zodat wij zouden kunnen leven. Zijn dood is ons leven. Wat een geweldige boodschap is dat. Als je kijkt in Jesaja 53, en dat ook leest met dit in je achterhoofd, dan staat er, en het was de wil van de Heer zijn dienaar te vermorselen, hem met leed te overladen. En als hij de schuld met zijn leven betaalt, zal hij nageslacht krijgen en lang blijven leven, staat hier in het Hebreeuws, kan je vertalen, en hij zal het leven verlengen, ja. En God zal door hem slagen. In deze Messiaanse tekst, in Psalm 53, staat dat de Messias nakomelingen zal hebben. Die zitten hier, als het goed is. Ja? Maar wat er ook aan de hand is met deze kleurstof, is dat die ook in de oudheid, en zelfs nu nog, ook gebruikt wordt soms voor medicijn, voor genezing. En ook dat zie je in Jesaja 53 vers 5. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, en de straf die ons vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Is dat niet mooi? Dat er ook heling in is. Het is niet alleen die verlossing, maar er is ook heling. Die is vrijgezet. En wat misschien wel het moeilijkste te begrijpen is, dat het zo een onaantrekkelijk dier is. Sterker nog, heel lang, en bij veel volken ook, buiten Israël, hebben het nooit als een dier herkend. Ja? Dachten echt dat het een deel was van de plant. Gewoon een plant die misvormd was. Het werd dus niet herkend. Jesaja spreekt daar ook over. Ik weet niet of u zich dat beseft. Maar toen de Heer Jezus gekruisigd werd en zijn leven gaf, we lezen dat God hem ziek maakte. Hij was daar niet, hij hing daar niet aan het kruis in volle glorie. En als een man waarvan iedereen zou denken, oh, dat is geweldig. Een man waarbij alle vrouwen verliefd zouden worden op zijn uiterlijk. Nee, er staat in Jesaja 52 vers 13, zie mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden. Maar zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht. Meer dan van iemand anders. En zijn gestalte meer dan die van andere mensenkinderen. Of je kunt ook vertalen, zijn gestalte was als van een kind. Dat betekent dat hij ook geen boom van een man was, dat hij klein was. Een andere vertaling zegt, zijn verschijning was zo verminkt dat het niet langer een menselijk gelijkenis had. Deze tolaat wordt niet herkend als een gewoon dier. De straf die onze Messias gedragen heeft, het is heel moeilijk te begrijpen voor ons. Maar toen hij daar hing, was hij al het menselijke als het ware kwijtgeraakt. Je zou hem niet herkend hebben. Dit is de koning der Joden. Maar het is juist die straf, dat oordeel wat op hem gekomen is, dat ons vrede geeft. Dat is zo mooi. Dat oordeel wat ons laat zien hoe belangrijk wij zijn, dat hij bereid is geweest die prijs voor ons te betalen. En dan is het zo verschrikkelijk als we soms zo negatief over onszelf denken en over onszelf praten. Want er is zo'n hoge prijs betaald. We hebben deze drie avonden iets gezien van de schaduwen van de Messias. We hebben iets gezien van dat onveranderlijke raadsbesluit van de Heere God. Hij heeft een plan. En alles in de Bijbel spreekt ervan. Alle voorwerpen en dingen, alles ademt van de Messias. En we zouden rustig nog wel een aantal avonden kunnen vullen. Maar ik ben zo blij dat u zelf dat boek hebt. En als u het niet hebt, kunt u erin kopen. Gaat lezen, gaat binnen het lezen. Maar mijn vraag is ook, wat doen we met al deze kennis? Want het is leuk en interessant om dat allemaal te horen. Maar ik geloof dat het doel van kennis van het woord van God, moet zijn om hem beter te leren kennen en hem bekend te maken. Dus het doel van kennis is kennen en bekend maken. Allereerst geloof ik dat als we hiernaar kijken, dat we zien dat, we hebben het bij Jozef gezien, als hij geboren wordt, nu is mijn smaad, mijn schande is weggenomen, dat wij mogen weten dat door de Heer Jezus wij vrij zijn. En dat we ons ook niet moeten laten aanklagen door de boze die voortdurend komt met allerlei negatieve dingen. Of door ons eigen hart, want ik heb goed nieuws voor u. De meeste aanklachten komen niet eens van de duivel, maar komen gewoon uit je eigen denken voort. Dat is wat de Bijbel daar zelf en wat de Heer Jezus daar ook over zegt. Ook de slechtheid komt uit ons eigen hart. Maar het is zo mooi om dat te mogen zeggen. Als we ons leven aan Jezus hebben gegeven en onze schuld hebben beleden, dat de smaad is weggenomen door de Messias. Is dat niet mooi? Dat de schande is weggenomen. En als we dat ten volle gaan begrijpen, dan ga je in de vrijheid komen. Zoveel mensen blijven voortleven met dingen die gebeurd zijn in het verleden. En juist door te gaan zien wat de Heer Jezus gedaan heeft, hoe Hij ten schande is geworden, wat Hij heeft gedragen, zodat wij vrij zouden zijn. Weet je wat zo mooi is? Uit Jozef is Efraïm voortgekomen. Weet u wie er uit Efraïm is voortgekomen? Joshua. De naam Jezus, kan u zich herinneren, de eerste avond, komt van Joshua. Zie je de lijn van Jozef dat hij naar Jezus leidt? De Bijbel doet dat zelf. Ja. En het is Jehoshua, Jozef, die u vrij kan maken van de smaad en van de schande. Maar niet alleen dat. Die ernaar verlangt dat we hem leren kennen. Dat we met hem gaan wandelen. Die ernaar verlangt om ons te verlichten. En dat begint gewoon bij dat woord van God. Want ik geloof dat er twee vormen van brandstof zijn die nodig zijn in ons leven. En het ene is het woord van God. Je zou kunnen zeggen dat is de pit die nodig is voor de lamp om te kunnen branden. En het andere is de olie, de Heilige Geest. Als je de olie in de pit hebt, dan kan dat licht van de Heere God kan er zijn. En beide is belangrijk. En de Heer Jezus zegt, je mag gewoon bidden om de Heilige Geest. En een slechte vader geeft al geen slangen of schorpioenen als zijn kinderen om broden vragen. Hoeveel te meer zal de Vader Heilige Geest schenken aan hen die hem daarom bidden. Maar woord en geest zijn sleutels. En zoals Jezus op een bepaald moment gezegd heeft, ik ben het licht der wereld, en een tijdje daarna tegen zijn discipelen zegt, jullie zijn het licht der wereld. Geloof ik dat vandaag de dag, niet iedereen kent dat woord van God, en niet iedereen graaft er zo diep in als wij vanavond gedaan hebben, hoeft ook niet, ja. Dit was een beetje voor fijnproevers vanavond. Maar wat wel belangrijk is, is dat mensen die dat woord van God niet kennen, ze moeten wel dat licht van de Messias zien. En daarin zijn wij wel een belang. Wij mogen dat licht laten schijnen. En ik wil daarvoor bidden. Maar wat de wereld nodig heeft vandaag, is ook dat licht van de Messias in deze duistere wereld. En mag je hart openen als u zegt, ja, ik wil dat licht ontvangen, maar ik wil het ook laten schijnen. Vader, ik wil u zo danken als we deze avonden gekeken hebben naar uw woord. Hoe alles ademt de Messias, hoe alles heenwijst naar de Heer Jezus. En dat er geen omweg is, er is maar één weg, er is maar één plan. En alles zit zo mooi in elkaar. En ik wil u danken dat u als God omkijkt naar ons als mensen. En dat u tegen ons zegt, ook vanavond, juist daarom heb ik mijn zoon gezonden. Opdat je leven hebt in overvloed. Ik wil u danken dat de Heer Jezus, die het licht der wereld is, hij is naar de Vader toegegaan. Maar dat er toch nog steeds licht in de wereld is. Omdat hij gezegd heeft tegen zijn volgelingen, jullie zijn het licht der wereld. Vader, ik wil u bidden dat als wij uw woord gaan lezen en voortdurend vol zijn van uw Heilige Geest, ik wil u bidden dat dat licht feller en feller gaat schijnen. Juist in een tijd waarin het in de wereld steeds duisterder lijkt te worden. Juist in een tijd dat zoveel mensen het niet meer zien zitten en zich afvragen waar moet dat heen. En dan wil ik u danken dat als we naar uw woord kijken, dat we een hoger en groter plan zien. En dat we verder mogen kijken dan de grenzen van een aardse tabernakel, van een land en een wereld in slavernij. En dat we weten dat er een dag komt dat we mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Zonder dat er nog een bedekking is. Dank u daarvoor. Maar ik wil u danken dat we nu al voorproefjes daarvan mogen hebben. We nu al op een andere manier mogen leren denken, mogen leren leven, mogen wandelen. En ik wil u bidden dat ons leven afgestemd gaat worden op dat plan, dat programma wat u hebt in uw woord. Dat we synchroon gaan lopen met datgene wat u aan het doen bent. Vader, we willen ons hart openen en we willen vragen dat als we uw woord gaan lezen de komende tijd, dat u door uw geest dat woord tot leven gaat wekken. En dat we niet alleen de Heer Jezus ontdekken op iedere bladzijde van de Bijbel, maar dat we ook zien hoe hij u volgde, hoe hij u behaagde, hoe hij de dingen van u deed. Want hij wilde niets uit zichzelf doen. Vader, ik wil u bidden dat wij zo navolgers van Christus mogen zijn. En dat wij zo dat licht mogen laten schijnen. En dan wil ik in iedereen zegenen. En ik wil ook bidden dat dingen die proberen om dat licht te doven in jouw leven, dat je dat gaat onderscheiden. En dat ook de ellende en de schande en dingen die gebeurd zijn in het verleden, dat je beseft dat die straf daarvoor betaald is en je niet langer laat aanklagen, naar beneden laat zuigen. Maar dat je kijkt naar je Heer. Er staat in het woord van God dat de Heer, hij spreekt dan tegen dat gebroken Israël. Ik, de Heer, uw God, grijp uw rechterhand vast. Die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Dank u dat u dat vanavond ook wilt doen. Dat u niet wil dat we kijken naar wat er achter ons ligt. Maar dat we kijken wie er voor ons staat. En onze oog mogen houden op onze leidsman en de voleinder van ons geloof. Dank u wel dat het werk wat u begonnen bent, ook in ons leven, dat u dat gaat afmaken. En dat we onderdeel daarvan mogen zijn, van wat u aan het doen bent in het groot. Dank u daarvoor. En daarin zegen ik u allen. In de naam van deze geweldige Messias die zegt, zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt. Dat niemand uw kroon neemt. Amen.